We gaan met elkaar lezen vanavond Johannes 5. Het laatste stukje, vers 30 tot en met 47. Johannes 5, vers 30 tot en met 47, de laatste 18 versen van dit vijfde hoofdstuk. In vers 30 daar staat: ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Indien ik getuig van mijzelf, is mijn getuigenis niet waar. Een ander is er die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt, waar is. Gij hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Maar ik behoef het getuigenis van een mens niet. Doch ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en gij hebt een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis gewichtiger dan dat van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord en zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet blijvend in uw hart. Want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de schriften. Gij meent erin eeuwig leven te hebben. Maar deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen en leven hebben. Eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover dit hele mooie stukje. We moeten niet vergeten waar het ook alweer om ging. Hè? De heer Jezus had de genezen man met een matras op pad gestuurd op de Shabbat. En hij werd beschuldigd door de Joden van sabbatschennis. Hè? De heer Jezus die schendt de sabbat. En ze bevragen de heer Jezus, waarom doe je dat? Hoe kun je dat doen? En u weet de antwoorden die Jezus geeft, dat mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hè? Dat er eigenlijk sinds de zondeval geen rust meer bij God is, dat God nog steeds doorwerkt. En dan heeft de heer Jezus in het laatste stukje verteld dat de Vader hem het hele oordeel gegeven heeft. En hij zal uiteindelijk op de troon zitten. Hij zit op de rechterstoel om de gemeente te beoordelen. Hij zit op de grote troon zijner heerlijkheid om de volkeren te oordelen. Hè? De schapen van de bokken scheiden aan het begin van het duizendjarig vrederijk. En Jezus zit ook op die grote witte oordeelstroon, het eindoordeel, hè? Vlak voordat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal zijn. Het hele oordeel heeft God aan hem gegeven. Maar dan begint hij in dit stukje: ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik. Een rechter die luistert naar de aanklager, en een rechter luistert naar de verdediging, en uiteindelijk maakt een rechter zijn oordeel en spreekt recht uit. Maar waar luistert hier Jezus naar? De heer Jezus luistert naar zijn vader. Eigenlijk is het oordeel wat Jezus uitspreekt het oordeel van God. Dan blijft God toch de rechter. God is rechter. God is rechter door zijn zoon Jezus heen. Dat is net zoals God is de schepper. God is de schepper, maar hij schept door zijn zoon. Ja? God spreekt, maar hoe spreekt hij? Door zijn zoon. God werkt, God doet grote tekenen en wonderen, maar hoe doet hij die tekenen en wonderen? Door zijn zoon heen. Begrijpt u dat een beetje? Dat Jezus zegt, zonder de Vader kan ik het niet. Zonder de Vader is Jezus ook geen rechter. Zonder de Vader is Jezus ook niet de schepper. Dus Vader en Zoon zijn daar helemaal één met elkaar. En uiteindelijk is het dan toch God die de rechter is. Maar de Heer Jezus die het recht uitspreekt. En op de troon zit namens God. Maar waar het in dit stukje om gaat, dat is dat ze Jezus willen bevragen van, waar haalt u nou die autoriteit vandaan? Wie geeft u dat gezag dat u dit doet? Wie geeft aan u een getuigenis? Waar haalt u het recht vandaan? En weet je, dan zegt er Jezus, en daar begint hij mee, in vers 31, daar zegt hij, ja, letterlijk wordt daarmee bedoeld dat Jezus zegt, ja, als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Dat bedoelt hij eigenlijk. Als ik gewoon zeg dat ik, als ik het van mijzelf zeg, dan zeggen jullie toch, het is niet waar. Hè? Zo zegt hij dat eigenlijk, want kijkt u maar bijvoorbeeld in Johannes 8, twee bladzijden, of drie bladzijden verder in mijn Bijbel, Johannes 8 vers 12, daar staat, Johannes 8 vers 12, wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik, en dan getuigt Jezus van zichzelf, hè? Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hoe reageerden de Farizeeën hierop? De Farizeeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Snapt u het? Dus de Jezus zei, ja, als ik van mijzelf getuig, dan is het niet waar in jullie ogen dan. Hè? Dus dan gaat de Jezus op zoek naar andere getuigenissen die hem bevestigen in zijn positie. En dan zegt hij in vers 32, als we weer even teruggaan naar vers 32, hij zegt, ik weet wel van iemand die getuigd heeft. Ik weet van iemand die over mij getuigd heeft. En dat hij het getuigenis afgelegd heeft. En wie is diegene? Hij begint met Johannes de Doper. Johannes de Doper die heeft van mij getuigd. Sla twee bladzijden terug naar Johannes 1, vers 18. Wat staat er? Johannes 1, vers 18. Daar staat het begin van het optreden van Johannes de Doper. Daar staat, en dit was het getuigenis van Johannes. Ziet u het? Johannes die getuigt van Jezus. En Jezus die gebruikt dit getuigenis. Hij zegt, Johannes heeft van mij getuigd. Hij heeft gezegd, zie het Lam van God. Hij heeft gezegd, die na mij komt is groter dan ik. Hij is mijn voorbereider geweest. En hij heeft een heel duidelijk getuigenis gegeven. En Johannes, ik vind het wel heel mooi zoals de Heer Jezus dat hier zegt. Daar staat op een gegeven moment over Johannes, die dan eigenlijk al een beetje uit het openbare leven weg is, Johannes. En dat staat hier in vers 33. En Johannes, gij hebt tot Johannes gezonden, inderdaad. De priesters die kwamen bij Johannes. De Farizeeën die kwamen bij Johannes om zich door hem zelfs te laten dopen. Dat was het getuigenis van Johannes. En hij heeft de waarheid getuigd, staat er. Hij zegt maar, ik behoef niet een menselijk getuigenis. Een menselijk getuigenis heb ik niet nodig. Maar, hij zegt het getuigenis van Johannes is er geweest. Waarom? Staat in vers 34 het laatste stukje. Opdat gij behouden wordt. Daarom is Johannes gekomen. Voor jullie behoud. Om jullie te redden. Maar ja, jullie willen niet. Hij was, staat er in vers 35, een brandende en een schijnende lamp. Maar dan staat er zo triest. En gij hebt een tijd lang In het Duits staat er eine Stunde, een poosje. Jullie hebben een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Maar het is weer voorbij. Ze hebben de kans gehad en het is voorbij gegaan. En eigenlijk denkt niemand meer aan Johannes de Doper. Maar Jezus zegt wel, als jullie vragen om een getuigenis, nou, de eerste die ik aanvoer, Johannes de Doper, die heeft van mij getuigd. Maar goed, dat is voorbij de getuigenis. Jullie denken er niet meer aan, het licht is er niet meer. Maar dan begint hij nog iets verder. Dan staat er in vers 36, maar ik heb een getuigenis gewichtiger, zwaarwegender dan dat van Johannes. En welk getuigenis gebruikt hij dan? Dat is eigenlijk het tweede getuigenis. Hij zegt eerst, ja, als ik van mezelf getuig, dan geloof ik het helemaal niet. Als Johannes van mij getuigt, nou ja, dat is eventjes geweest, maar dat is weer voorbij. Maar hij zegt, goed, oké, getuigenis van mensen, laat het dan maar liggen. Maar het derde wat hij aanhaalt is het getuigenis van zijn werken. Mijn werken, die getuigen van mij. En dat staat in vers 36, het laatste stukje, juist die werken die ik doe, die getuigen van mij. Kijk naar de dingen die ik doe. Kijk naar de wonderen. Nou, ik weet wel dat als u een bladzijde, ik hoop een bladzijde terug, nee, het is weer twee bladzijden terug. Als u kijkt naar Nicodemus, die komt mee bij de heer Jezus. En wat zegt Nicodemus in hoofdstuk 3, vers 2? Hij kwam 's nachts tot hem, hoofdstuk 3, vers 2, en hij zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet. Ziet u het? De werken die u doet, dat is ongekend. En dat weten we. Dus vandaar dat hier Jezus zegt, kijk dan naar de werken. Als Petrus zijn Pinkste toespraak houdt, dan zegt Petrus, deze Jezus die God aangewezen heeft door wonderen en tekenen te verrichten. Het staat letterlijk in Handelingen 2, als Petrus die Pinkste toespraak. God heeft getuigenis gegeven door die wonderen en tekenen. Maar ook die werken, het getuigenis van die werken verwerpen ze. En dan zegt de heer Jezus, dan voert de heer Jezus nog een volgende getuige aan. En kunt u vinden wie die volgende getuige is? De Vader. Ja, er staat in vers 36 het laatste stukje, de werken die ik doe getuigen van mij. Maar dan komt vers 37. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Nou, dat is het vierde wat hij aanvoert. De Vader heeft van mij getuigd. Nou, we zitten hier nog in het begin van het evangelie, hè? Op welk moment heeft de Vader een duidelijk getuigenis gegeven van Jezus? Bij de doop. De mensen stonden er allemaal omheen. De hemel werd geopend. En de stem van God kwam uit de hemel. Dit is mijn zoon. De Vader heeft van mij getuigd. Dat is het volgende getuigenis wat de heer Jezus hier geeft. En toch staat er direct daarna in vers 37. Maar de stem van God. Jullie hebben nooit de stem gehoord. Niet verstaan. Jullie hebben absoluut geen gedaante van God gezien. De heer Jezus zegt hier, ondanks dat God zo gesproken heeft, is God nog steeds voor jullie een onbekende. En dan zegt hij dat vers, begint hij bij een volgend getuigenis. Wie weet welk volgende getuigenis Jezus hier aanvoert? De schriften. Kijkt u maar aan het einde van vers 39. Daar gaat het over de Bijbel en dan zegt hij, deze zijn het welke van mij getuigen. Nou, dat is het volgende getuigenis wat Jezus hier aanvoert. Wat hem dus bevestigt. Maar hij zegt hier dus tegen deze Joden, die schriften, het woord van God. Hij zegt, jullie onderzoeken de schriften. En weet u, dat onderzoeken van de schriften, dat gaat nog veel, heel wat anders dan wat wij hier nu doen in Israël. Wij gaan met 7 mijlslaarzen door het Johannesevangelie, hè? Maar in het Jodendom gaan ze een hele avond alleen maar over 1 woordje debatteren. Hoe die letter wel moet staan. En wat die rabbijn erover zegt. En wat die rabbijn erover zegt. Dat woord wordt zo uitgekoud. Die doen echt wetenschappelijk onderzoek naar gewoon de Bijbel. En daarom zegt de Jezus hier, jullie onderzoeken de schrift. Hun houding hierin, dat is lovenswaardig. Waarom doen ze dat? Nou, daar staat, want jullie menen daarin eeuwig leven te vinden. En inderdaad, in het woord van God vind je leven. Maar hebben ze het leven gevonden? Ze hebben het leven niet gevonden. Waarom? Omdat ze Jezus niet gevonden hebben. En als je aan Jezus voorbij gaat, ja, dan is het woord droge stof, dan is het woord wetenschap. Ik weet dat er heel wat theologen zijn die ontzettend geleerd zijn en heel veel weten van de grondtaal en veel meer weten dan ik, maar het leven niet hebben, omdat ze Jezus niet kennen. Geen persoonlijke relatie met Jezus hebben. Nou, de Jezus zegt, jullie onderzoeken de schriften, jullie menen erin eeuwig leven te hebben, maar deze zijn het welke van mij getuigen. Gisteren met de Bijbelklasse, met de oudste groep, hebben we het erover gehad, dat er in de 1 Korinthe 15 staat, dat Jezus is gestorven naar de schriften, volgens de schriften. En hij is begraven en opgestaan volgens de schriften. Nou, toen heb ik aan die jonge lui gevraagd, nou, ga nou eens na, waar staat nou in het Oude Testament hoe Jezus moest sterven? Nou, dan kom je bij het paaslam uit, dan kom je bij Jesaja 53 uit, dan kom je bij Psalm 22 uit, waar precies staat hoe Jezus moest sterven. Precies op het juiste moment, tijdens het Pascha. Maar toen werd het wat moeilijker. Toen vroeg ik, staat er nou ook in de Bijbel hoe Jezus begraven moest worden? Nou, dan krijg je in de eerste plaats al te maken met Psalm 110, waar staat, of Psalm 116 meen ik, waar staat dat mijn vlees zal in veiligheid wonen. Dus met andere woorden, zoals gebruikelijk, werden alle terechtgestelden van het kruis afgehaald en verbrand. Dat zou gebeuren met het lijk van Jezus. Maar toen kwam Jozef van Arimathea, die heeft Jezus van het kruis afgehaald en heeft hem begraven. Dat helemaal tegen de regels in van het Jodendom om terechtgestelde mensen te begraven. En dan staat er ook in Jesaja, hij was bij de rijken in het graf. Dat is een enorme grafkelder was dat van Jozef van Arimathea, die hij voor zijn gezin uitgehouden heeft. Met allemaal grafkamertjes als het ware. En waar de Heer Jezus als eerste in weggelegd. Precies zoals in de Bijbel staat. Hij is de inhoud van de Bijbel. En ja, zo is de Heer Jezus ook opgestaan. Precies zoals het staat. En toen kwam al gauw bij die jonge lui van de Bijbel. Oh, dat is Jona. Op de derde dag, hè? Zoals de Bijbel het zegt. Het is al mooi als je dan op een gegeven moment ziet dat die kinderen toch wat opgestookt hebben. Hè? En dat het toch een beetje naar boven komt. Ja, nou hier zegt Jezus, de Bijbel gaat over mij. Deze zijn het welke van mij getuigen. U kent dat stukje wel, hè? In 2 Korinthe 3, dat er staat dat nu op dit moment nog steeds, als de Joden het Oude Testament lezen, dan ligt er een bedekking op. Ze lezen het, ze bestuderen het. Maar ze komen niet tot de kern. En dan zegt Paulus, alleen door Jezus wordt dat deksel weggehaald. En dan vallen ineens al die puzzelstukjes, die vallen dan in elkaar. En dan komen Joden tot geloof. Maar dat kan alleen maar verdwijnen door Jezus. Want Jezus is de inhoud. En dan heb je eigenlijk die twee dingen die in elkaar gaan. Jezus is de inhoud, maar de sleutel om de Bijbel te begrijpen is ook Jezus. Je hebt Jezus nodig om erin te komen en als je erin bent, dan ontmoet je Jezus. Dat is het woord van God. En dan, als hij Jezus dit gezegd heeft, en hij het over het woord heeft, moet u goed bedenken dat religieuze Joden, net zoals dat moslims dat een aantal keren moeten bidden en moeten roepen, er is maar één God en dat is Allah, en Mohammed is zijn profeet. Zo hadden de Joden ook een oproep om twee keer per dag een geloofsbelijdenis luid en duidelijk uit te spreken. En die geloofsbelijdenis, die kun je vinden in Deuteronomium 6, vers 4. Hoef je niet op te slaan hoor, ik zal hem even lezen. Daar staat, hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En van elke religieuze Jood werd gevraagd om dat twee keer per dag openlijk te belijden. Nou, dat hebben deze mensen natuurlijk gedaan. Want de Heer Jezus spreekt met orthodoxe Joden. Ze weten het drommels goed. Ze kennen het woord van God heel goed. En op grond daarvan zegt de Heer Jezus, eer van mensen behoef ik niet. Want de Joden die wilden dat graag doen, dat zoveel mogelijk mensen het hoorden. Hoorde u het allemaal wel wat ik beleid? Dat ik zo religieuze Jood ben? De Jezus zegt, jullie eer is niet de eer van God geworden, maar de eer van jezelf. Zelfeer. En dan zegt de Jezus, en dat gaat wel heel diep hoor. Want dan zegt de Jezus in vers 41, eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken jullie. Ik ken jullie. Want daar staat, gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Al roep je twee keer per dag, gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht. Twee keer per dag roepen ze het uit. En Jezus zegt, ja, maar ik ken jullie wel. Jullie doen het voor de eer van de mensen. Maar jullie hebben Gods liefde niet in je hart. Gods liefde in je hart kun je alleen hebben als je Jezus in je leven hebt. En anders is het alleen maar theorie. Is het helemaal niet echt. Ja. Weet je, dan heb je hier het getuigenis van de werken. Het getuigenis van de Vader. Het getuigenis van de schrift. In Deuteronomium staat, op het getuigenis van twee of drie staat elke zaak vast. Hier had hij Jezus op kunnen houden. Maar Jezus gaat nog een stapje verder. Want dan gaat hij nog verder, want dan zegt hij, je moet niet denken dat ik jullie aanklaag. Je moet niet denken dat ik jullie aanklaag. Hier heb je toch de houding van Jezus. Jezus heeft deze mensen ondanks alles lief. Hij heeft ze lief. Hij klaagt ze. Nee, er is wel een andere aanklager die ze aanklaagt. Dat is de duivel. He, die dag en nacht mensen aanklaagt. Nee, Jezus klaagt hen niet aan. Maar, nou gaat hij Jezus de zaak omdraaien. Die religieuze Joden, die dachten dat ze Mozes aan hun kant hadden. Want in de wet staat toch dat ze de Shabbat moeten houden. En zij dachten namens Mozes te spreken. En dan wordt het helemaal anders, want dan zegt Jezus, Mozes klaagt jullie aan. Jullie dachten Mozes aan jullie kant te hebben, maar jullie aanklager is Mozes. Mozes? En we proberen alles te doen wat Mozes van ons vraagt. Nee, jullie aanklager is Mozes, staat er in vers 45. Want, zegt Jezus, als je in Mozes zou geloven, dan zou je ook in mij geloven. Want Mozes schrijft over mij. Mozes schrijft over mij. En als je in Mozes gelooft, de Torah, Als je alleen al kijkt naar Genesis 22, waar een vader zijn zoon offert. Dat is Mozes. Als je alleen maar naar Exodus 12 kijkt, waar het lam geslacht wordt. Als je naar Numeri kijkt, waar de slang in de woestijn verhoogd wordt. En iedereen die naar die slang kijkt, wordt behouden. Mozes schrijft over mij, zegt Jezus. En als je Mozes gelooft, dan geloof ik in mij. En dat is het laatste wat de Heer Jezus gebruikt als argument die hij aanvoert van, ik doe het niet zomaar uit mezelf. Ik sta hier namens God. En nogmaals, Johannes heeft van mij getuigd, de werken getuigen van mij, de Vader getuigt van mij, de Schrift getuigt van mij en ook Mozes heeft van mij getuigd. En dan zegt hij in vers 47, daar eindigt hij dan, maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden dan geloven? Nou, tot zover deze confrontatie tussen Jezus en deze religieuze Joden. Maar wel heel interessant hoe de Jezus dit allemaal zo opbouwt en ja, dat laat zien wie hij is. Nou, dan gaan we met elkaar de tijd nemen om te bidden.